What I want to speak today is about, I want to say the first thing is about expectation.
Waar ik over wil spreken vandaag, dat is het belangrijkste, is verwachting.
Do you believe today that God wants to move in your life in power?
Geloof je vandaag dat God wil bewegen in zijn kracht en in zijn macht?
Something the Lord reminded me during the worship time.
Tijdens de aanbidding herinnerde mij God aan iets.
Is that he never goes on vacation.
Hij zegt, ik ga nooit op vakantie.
It seems all of Holland goes on vacation.
Het lijkt alsof iedereen in Nederland op vakantie gaat.
I was talking to our cable company this past week.
En hij was bezig met die kabelmaatschappij.
And I wasn't feeling very at home.
Maar ik voelde me niet zo thuis.
I was pretty frustrated.
Ik was behoorlijk gefrustreerd.
Everybody there is on vacation.
Iedereen is op vakantie daar.
But you know what? God's never on vacation.
Maar God is nooit op vakantie.
And I believe today that if you need a miracle in your life, that God will meet you here.
Maar ik geloof vandaag, als je een wonder nodig hebt in je leven, dat God naar je toe gaat komen hier.
You know what I've realized in walking with God is that so much of our walk with God has to do with our expectation.
Ik heb me gerealiseerd dat zoveel dingen in onze wandel met God hebben te maken met verwachting.
When Julie and I first got married,
toen wij net getrouwd waren, Julie en ik.
We really talked at length about what kind of life and atmosphere do we want to create as a family unit.
En toen hebben we er veel over gepraat, wat voor gezin we wilden zijn, wat voor een atmosfeer wij in ons gezin wilden hebben.
One thing we didn't want was a boring life.
Wat we niet wilden was dat we een verveeld leven zouden leiden.
We had both experienced so much amazing things.
We hebben beide zulke verbazingwekkende dingen meegemaakt.
As single people.
En als vrijgezellen.
The last thing we wanted to do,
en het laatste wat wij willen is.
Is get a nice little house.
Een leuk huis hebben.
With a Moe Fortown and Moe Octo. And so we started to. We bought a book. Just a book with nothing written in it.
Of.
A notebook.
We kochten een notitieboek waar nog niets in stond.
And I told Julie one day, I said, I think we need to write down every time God does a miracle.
En toen zei ik tegen Julie, elke keer als God een wonder doet, gaan we het erin zetten.
Or he does something supernatural.
Of wanneer hij iets bovennatuurlijks doet.
So it could be a healing.
Het zou een genezing kunnen zijn.
It could be supernatural provision from God.
Of zou een bovennatuurlijke voorziening van God kunnen zijn.
Could be a salvation.
Een redding zou het kunnen zijn.
And I'll tell you what, it has been amazing to see what God has done. We've been married just a little over 3 years.
Nou, ik kan je vertellen, het is verbazingwekkend wat er allemaal gebeurd is in deze afgelopen 3 jaar.
But there's one thing I noticed.
Maar ik weet één ding, ik heb het gemerkt.
There was a period of time of about 6 months.
Er is ongeveer een periode van 6 maanden.
Where I put the book of miracles on the shelf.
Waar ik het boek van de wonderen op de plank heb gelegd.
In fact, I couldn't find it.
Ik kon het helemaal niet meer vinden.
It became just another book.
Het werd gewoon net als ieder ander boek.
You know, and I learned something that once we took that book of miracles off the shelf.
Ik heb wel geleerd als we dat boek van de plank halen, dat boek van wonderen.
And back on my desk.
En dan op mijn bureau leg.
It was like automatic miracles started happening again and amazing things.
Dan gebeuren automatisch nieuwe dingen, wonderen en verbazingwekkende dingen.
And the Lord began to speak to me.
En toen begon God met mij te spreken.
Steve. If you do not expect anything from me.
Als je niet iets van mij verwacht.
You will not receive anything.
Zul je ook niets ontvangen.
I want to tell you today.
Ik wil je vandaag vertellen.
That if you came to the service just to have coffee.
Dus als je vanmorgen naar de dienst bent gekomen om alleen maar koffie te drinken.
En een gezellige conversatie met your friend.
En gezellig met elkaar praten.
Then you're not. That's all you're going to get today is a cup of coffee.
Dan is dat wat je vandaag krijgt, een kop koffie.
And a nice little chat.
En een leuk gesprek.
But I came today expecting much more.
Maar ik ben vandaag hier gekomen en ik verwacht veel meer.
How many people here came expecting much more?
Hoeveel zijn hier gekomen en verwachten meer van God?
Amen.
Amen.
Would you turn in your Bibles to Acts chapter 1?
We kijken in de Bijbel naar Handelingen 1.
Verse 1.
Vers 1.
It says, in my first book I told you, Theophilus, about everything Jesus began to do and teach until the day he was taken up to heaven after giving his chosen apostles further instructions through the Holy Spirit. During the 40 days after his crucifixion, he appeared to the apostles from time to time, and he proved to them in many ways that he was actually alive. And he talked to them about the kingdom of God. Once when he was eating with them, he commanded them, Do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he has promised. As I told you before, John baptized with water, but just in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit.
In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.
Today, as you might have guessed, I'm going to be talking to you about the baptism of the Holy Spirit.
Vandaag wil ik spreken over de doop met de Heilige Geest.
What's so interesting about this particular topic, the baptism of the Holy Spirit, is that it's so controversial within the church.
Als we over dit onderwerp spreken, dan is het opvallend dat het zo tegengesteld is aan de dingen die soms in de kerk gebeuren.
It's almost like people like to read the Gospels.
Het is alsof de mensen heel graag de evangelieën lezen.
They'll talk about how Jesus, you know, commanded us to reach the world, go to the ends of the earth with the gospel.
En daarover praten hoe Jezus ons de opdracht gaf om de wereld over te gaan, het evangelie te verkondigen.
No problem with that.
Er helemaal geen probleem daarmee.
They don't have a problem with discipling people, discipling the nations.
En ook geen probleem om de mensen te discipelen in de naties als ze tot bekering zijn gekomen.
They don't even really have a problem with the baptizing in the water part, although some, you know, talk about sprinkling and some talk about immersion, but it's there.
Ja, de kerken hebben ook geen probleem met de doop, of het nu doop door onderdompeling of doop door besprenging is.
But then you get to the first chapter of Acts.
Maar dan kom je bij het eerste hoofdstuk van Handelingen.
And most of the church,
en de meeste van de kerken,
just kind of passes over this.
Die stappen daar gewoon overheen.
They don't really want to talk about it.
Ze praten er niet over.
And if they do, they have a ruzie, an argument.
Ja, en als ze dat doen, dan krijgen ze ruzie.
I remember I was dating Julie before we got married.
Voordat ze getrouwd waren, gingen ze afspraakjes met elkaar maken.
And Julie came from a background where they didn't believe in the baptism of the Holy Spirit.
En Julie komt van een achtergrond in haar kerk waar ze niet geloofde in de doop in de Heilige Geest.
In fact, it was pretty strange and radical to be baptized in the Holy Spirit.
Eigenlijk was het daar heel vreemd en heel erg radicaal als je gedoopt was in de Heilige Geest.
So she began to ask me questions. What does it mean to be baptized in the Holy Spirit?
Dus ze begon mij vragen te stellen. Wat betekent dan als je gedoopt bent in de Heilige Geest?
So one of our dates after we got back from McDonald's.
na een van onze afspraakjes bij McDonald's.
I actually felt a little bit like a theology professor because I began to go step by step through the book of Acts explaining the story.
Ja, toen begon ik Handelingen 1 uit te leggen. Ik vond mezelf bijna een professor in de theologie.
And I'll never forget what Julie said to me. She said, "Steve, I don't understand."
En ik vergeet nooit weer wat ze toen tegen me zei. Ze zei: "Steve, ik begrijp je niet."
Something this good.
Iets is wel goed.
It's a promise from Jesus.
Het is immers een belofte van Jezus.
In fact, it's a commandment of Jesus.
Eigenlijk is het een opdracht van Jezus.
Why wouldn't people want this?
Waarom willen de mensen dat dan niet?
And you know, I still don't have an answer to that question.
En daar heb ik nog steeds geen antwoord op die vraag.
It's interesting the disciples' response after Jesus talks about this wonderful promise of the baptism of the Holy Spirit.
Het is ook interessant om te kijken hoe de discipelen reageerden toen Jezus sprak over deze geweldige belofte van de doop in de Geest.
In verse 6 of Acts chapter 1 it says.
In vers 6 van Handelingen 1 daar staat:
So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, "Lord, is the time come for you to free Israel and restore our kingdom?"
Ja, ze begonnen deze vraag te stellen. Zij die bijeengekomen waren, die vroegen aan Jezus: "Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?"
I think no matter what time in history people live, they're pretty much all the same.
Het maakt niet uit in welke tijd van de geschiedenis mensen leven, maar ze zijn eigenlijk allemaal gelijk.
Here Jesus rose from power out of the grave.
Hier is Jezus en die is met kracht, met overwinningskracht opgestaan uit het graf.
And they have a political question.
En ze hebben een politieke vraag.
Is it going to be Obama or McCain?
Is het Obama of McCain?
Now that wasn't actually the question, but it was similar. And that they said, Jesus, when are you going to take care of business here on earth?
Ja, het was eigenlijk niet hetzelfde, maar het ging niet daarom, maar het was wel hetzelfde. Want ze kwamen aan hem vragen, wanneer gaat u nou uw zaakjes regelen hier op aarde?
Now before we pass judgment on the disciples, let's think about ourselves for a second.
Laten we niet de discipelen veroordelen. Laten we gewoon even naar onszelf kijken.
How many times have you gone to God in prayer and the first thing you've said is, Lord, I need this now.
Hoe vaak heb je niet gebeden dat je tegen de Heer zei, Heer, dit en dit heb ik nou nodig.
So often I don't think we go to God to listen, we go to speak.
We gaan heel vaak naar God om tegen hem te praten in plaats van naar hem te luisteren.
I think we can learn a lot about the reasons why we follow Christ by the what is in our conversations with him.
We kunnen een heleboel leren als we naar Jezus gaan en gaan kijken, zodat hij onze conversatie kan goed maken.
Jesus just answers, just continues on in his discussion with them. In verse 7 he replied, "The Father alone has the authority to set those dates and times when they are not for you to know, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth."
Maar Jezus antwoordt en hij zegt, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot aan de uiteinden der aarde.
In verse 7 here, the Greek word for power.
In vers 7 staat een Grieks woord voor kracht.
It's dunamis.
En dat is dynamis.
It's where we get the English word dynamite.
En daar krijgen we het woord dynamiet vandaan.
Explosion.
Explosie.
Power.
Kracht.
Force.
Een sterkte.
Might.
Macht.
It's power though, it's dynamite.
Is kracht, is dynamiet.
The world is fascinated with power.
De wereld is gefascineerd door kracht.
And I think particularly here in the Netherlands, people are fascinated with power.
En hier in Nederland ook, heel speciaal, zijn de mensen gefascineerd door macht en kracht.
I remember, you know, just flipping through TV channels when I first got here.
Als ik een beetje aan het zoeken ben met de kanalen op tv toen ik hier net woonde.
And you had a wide array of choices that you could watch.
Maar je hebt een heleboel mogelijkheden waarnaar je wil kijken.
On channel 5 you have someone who reads tarot cards.
Op kanaal 5 heb je iemand die tarotkaarten leest.
I think on channel 6 you have Char, the spirit medium.
En op 15 heb je Char, dat is het medium.
And then on channel 8 or something you have the baby whisperer.
Ja, op kanaal 8. Kanaal 8 heb je babyfluisteraar.
And I have to be honest, I kind of it's kind of a curiosity, like what in the world is this?
En ik wil eerlijk zijn, dan komt er toch een stukje nieuwsgierigheid dat je denkt, wat is dit in de vredesnaam?
But it took us about 20 seconds before something in our spirit just cringes.
Maar dat duurde ongeveer 20 seconden voordat er iets in onze hart gebeurde waarvan we voelden, daar wringt iets.
We just knew this isn't right.
We wisten, dit is niet goed.
In Matthew chapter 7 it says in verse 21, "Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name, cast out demons in your name, and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws."
Mm-hmm. Matthäus 7, vers 21. "Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun recht uitzeggen, ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie wetsverkrachters." Het probleem is dat het duidelijk is dat die dingen op televisie niet van God zijn.
But as Julie and I minister to students a lot of times, the thing they ask a lot of times, if that's not of God.
Julie en ik hebben veel met studenten te maken. En dan vragen ze ons heel vaak, als dat niet van God is.
Then what is of God?
Wat is dan wel van God?
Where is the power of God?
Waar is de kracht van God?
Why can't a person who's spirit-filled have words of knowledge on the, you know?
Waarom kan een persoon gevuld zijn met woorden van kennis door de Heilige Geest?
Why can't someone who's spirit-filled, well, I don't know. I guess they couldn't really talk to babies, but like the baby whisperer. But you know, with something that's impressive like that.
Ja, waarom kan zo'n babyfluisteraar die zo'n indrukwekkend programma maakt, waarom kan dat niet iemand zijn die door de geest dat doet?
I heard a statistic this last week that 75% of Pentecostals and Charismatics aren't filled with the Holy Spirit.
Ik hoorde laatst over een statistiek dat 75% van de charismatische en Pinkster mensen niet gedoopt is in de Heilige Geest.
But see, I'm afraid that much of the church thought that the baptism of the Holy Spirit.
Ik heb het idee dat de meerderheid van de kerk een gedachte had over de doop in de geest.
Yeah, I grew up in churches where they thought that you were had this filled with the Spirit if you brought drums on the stage.
Dat je gevuld was met de geest, dachten ze als je bijvoorbeeld de drums op de podium ging brengen.
Or you threw the hymnals in the trash.
Of dat je de sloten eraf maar haalde, dat je dan al gevuld was met de geest.
But we see in Acts chapter 1 that it's a much different thing than that.
Maar we zien in Handelingen 1 dat het totaal iets anders is.
The first thing the baptism of the Holy Spirit does is it gives you power to be bold.
En het eerste wat de doop in de Heilige Geest in een mens doet is dat je kracht krijgt om moedig te zijn.
To be bold.
Om moedig te zijn.
I gotta be honest.
Echt waar?
I'm not seeing a lot of boldness in the body of Christ.
Ik heb niet zoveel moed gezien in het lichaam van Christus.
We walk around with our heads down.
We lopen rond met gebogen hoofd, handen in de zak.
We say we're in the Christian bookstore and we're nervous. We're not very bold.
Wij zijn overal nerveus, zelfs in de christelijke boekhandel. We zijn niet zo moedig. Jezus zei.
Verse 8 of Acts chapter 1. But you'll receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses.
En maar in Handelingen 1 vers 8 staat. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. En je zult mijn getuige zijn.
Now you might be sitting here today and be thinking that the boldness has a lot to do with personality.
Misschien zit je hier en denk je van ja, maar ja, dat heeft te doen met karakter, die moet dat moedig zijn.
And this is something that I've experienced a lot being married to someone who is quieter than me.
Je kunt het ook merken als je bijvoorbeeld met iemand getrouwd bent die veel rustiger is dan jij.
Who doesn't like the spotlight.
Die helemaal niet in het centrum van de belangstelling wil staan.
And people will always say to Julie, they'll say, "Oh, are you shy? Are you scared of people?" Sometimes they say all kinds of things.
Ja, in mijn geval is dat dan soms zo. En dan gaan mensen tegen Julie zeggen, "Ben jij soms verlegen of zo?" Dan gaan ze allemaal zulke dingen zeggen.
But I've never seen Julie nervous.
Maar ik heb Julie nog nooit nerveus gezien.
She has a confidence that I don't know anybody else that has the confidence.
Ze heeft een zelfvertrouwen die ik nog niet vaak bij iemand anders zag.
And while we were dating, she was baptized in the Holy Spirit.
En toen wij verkering hadden, werd zij gedoopt in de Heilige Geest.
And I saw immediate difference.
En toen zag ik een onmiddellijk verschil.
All of a sudden, she began to just prophesy sometimes.
Ze begon zomaar te profeteren.
Now she never said, "Thus saith the Lord." The Lord says this.
Ze heeft nooit zo geprofeteerd van dit zegt de Heer of zo spreekt de Heer.
I would be kind of talking my problems out with her. What are we going to do next year when we get to the Netherlands?
Ja, en dan besprak ik met haar dingen en dan zei ik, hoe gaan we dat nou doen als we volgend jaar naar Nederland gaan?
And all of a sudden she began to speak.
En plotseling begon ze te spreken.
And the Lord would say, "Listen, this is my Holy Spirit."
En dan wou de Heer als het ware tegen mij zeggen, luister, want dit is mijn geest.
The power to be bold has nothing to do with your personality.
De doop in de geest, de kracht van de geest, heeft niets, maar dan ook niets met je persoonlijkheid te maken.
But it has everything to do with the power of the Holy Spirit.
Maar het heeft alles te maken met de kracht van de Heilige Geest.
It gives you power to be bold.
Dan krijg je kracht om moedig te zijn.
In Acts chapter 4 verse 31 it says, after this prayer the meeting place shook And they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness.
Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.
How many know that we need some dynamite boldness in the Netherlands?
Hoeveel van ons weten dat we een vrijmoedigheid van dynamiet nodig hebben in Nederland?
I believe that we actually need more dynamite here in a way than some countries that maybe have more Christian influence.
Ja, ik denk dat we hier in Nederland zelfs meer dynamiet nodig hebben als in andere landen waar christelijke invloed is.
Another reason for the baptism of the Holy Spirit is it gives you the power to endure.
Een andere reden voor de doop in de Heilige Geest, een andere uitwerking is dat we kracht krijgen om te volharden.
I've been reading the book of Acts this past month in Dutch and I've noticed so many times it says hij was vol van de Heilige Geest.
Ja, toen ik de Nederlandse vertaling begon te lezen, heb ik verschillende keren gelezen dat er staat hij werd vervuld van de Heilige Geest.
The baptism of the Holy Spirit is the only way that you're truly going to be able to endure persecutions and trials, especially in these times.
De doop in de geest is de enige manier om door verdrukking heen te kunnen komen en vooral om te volharden in deze tijd.
In Acts chapter 7 verse 54 through 59, I'll read a short story here.
In Handelingen 7 vers 54 tot 59.
The Jewish leaders were infuriated by Stephen's accusation and they shook their fists at him in rage. But Stephen, full of the Holy Spirit, gazed steadily into heaven and saw the glory of God, and he saw Jesus standing in the place of honor at God's right hand. And he told him, look, I see the heavens open and the Son of Man standing in the place of honor at God's right hand. Then they put their hands over their ears and began shouting. They rushed at him and dragged him out of the city and began to stone him. His accusers took off their coats and laid them at the feet of a young man named Saul. As they stoned him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. He fell to his knees shouting, Lord, don't charge them with this sin. And with that he died.
Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsen tanden. Maar vervuld van de Heilige Geest, sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus, die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet toe. En na deze woorden stierf hij.
One of the marks of someone who is really has the power of the Holy Spirit is when they suffer the most persecution.
Een van de tekenen wanneer iemand gedoopt is in de Heilige Geest is dat wanneer ze de meest erge vervolging lijden.
And they're having maybe one of the worst days of their life.
Zitten ze misschien wel een van de moeilijkste situaties van hun leven.
Now most of us here, or maybe all of us, have never been charged by a bunch of men with stones.
Ja, de meeste van ons en misschien niemand hier heeft in de situatie gezeten om mensen om je heen te hebben die je willen stenigen.
If you're like me, too often you're worried about a little laugh or a little mocking on the street.
Misschien kun je bezorgd maken om mensen die een beetje over je lachen en een beetje spot met je drijven.
But you'll know you're full of the Holy Spirit when you're not even in those times where they want to kill you.
Maar je weet wanneer je vol bent van de Heilige Geest, dat je nog niet in die situatie, of misschien niet in die situatie zult komen, dat ze je zullen gaan doden.
Your first thought is actually for others, and for most of all for God.
Ja, en in deze situatie dan is de gedachte die je dan hebt, die is voor anderen. En bovenal, je gedachten gaan naar God.
This kind of power we're talking about is supernatural, it's dynamite.
Dit is de bovennatuurlijke kracht, dit is dynamiet.
There we have, like the world has no explanation for it.
Daar heeft de wereld geen uitleg voor.
And maybe today you can ask yourself on each of these points. Am I bold? Am I a bold witness for Christ?
Vandaag kun je af gaan vragen, als je dit allemaal hoort, al deze dingen op een rijtje, kun je vragen, ben ik moedig? Ben ik krachtig voor God?
Do I rely on the power of the Holy Spirit to endure my toughest trials?
Heb ik door de doop in de geest, kan ik dan verdragen door de moeilijkste verzoekingen heen te komen?
The last, there's many benefits of the Holy Spirit, but the last one I'm going to talk about today is it gives you the power to be holy.
Er zijn heel veel geweldige dingen die er gebeuren door de doop in de geest. Maar nu wil ik over het laatste punt praten en dat is dat je een heilig leven kunt leven.
In Romans chapter 8 verses 12 through 14 it says, therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Isn't that awesome?
Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil, staat er in Romeinen 8 vers 12. Is dat niet geweldig?
For if you live by what it dictates, you will die.
Want als je dat wel doet, dan zul je zeker sterven.
But if through the power, the dynamite power of the Holy Spirit,
als u echter uw zondige wil doodt door de geest,
you put to death the deeds of your sinful nature, you will live.
Dan zul je leven.
For all who are led by the Spirit of God are children of God.
Want allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.
Now, I have to be honest again. I don't know why I say that. I'm always honest.
Ik zeg, ik wil eerlijk zijn en ik weet niet waarom ik het zeg, want ik ben altijd eerlijk.
My dad was a pastor. I grew up in the church.
Mijn pa was voorganger. Ik ben in de kerk opgegroeid.
And for some reason, anytime a sermon or a discussion was about holiness, I just went to sleep.
Okay. Het is heel vreemd, maar iedere keer als het onderwerp heiligheid aan de orde kwam door een preek of door een studie, dan viel ik in slaap.
To me, holiness was just seemed like legalism, and it felt kind of like a bondage.
Ik voor mijn gevoel beleefde ik als daarover gepraat werd over heiligheid was iets wettisch en een gebondenheid.
But you know, the more I begin to realize this about the power of the Holy Spirit and the Holy Spirit's working in my life.
Maar zoveel te meer als ik na ging denken over de kracht van de doop en de geest in mijn leven.
Without holiness, you have no power to be bold.
En zonder heiligheid heb je geen zonder heiligheid heb je geen kracht om moedig te zijn.
You have no power to endure.
Heb je geen kracht om te verdragen.
In fact, this is why I think so many in the body of Christ suffer from a roller coaster experience with God.
En ik denk dat dit ook de reden is dat heel veel mensen lijden, dat ze in hun wandel met God van die dalen en die hoogten hebben.
Yeah. Living a holy life is, since I began to realize that, it's no longer boring.
Een heilig leven is niet echt saai.
It doesn't mean that we're not relevant people.
Het betekent niet dat we niet mensen zijn die bij de tijd zijn.
Doesn't mean that we're a little hermit living by ourselves in the forest.
Dat betekent ook niet dat we in afzondering leven ergens in het bos of zo.
It means that we're fully engaged in our culture as a spirit-filled man or woman of God.
Maar het betekent dat we volop betrokken zijn in onze cultuur als kinderen van God.
That we're wholly as God created us to be. We're wholly the person that God created us to be.
En dat we heilig zijn zoals God ons gemaakt heeft om te zijn.
But you know what's interesting about living a holy life? This is not an automatic thing.
Weet je, het interessante is om een heilig leven te leiden. Dat gaat niet automatisch.
I'm not a morning person.
Ik ben niet 's ochtends vroeg op mijn best.
And there's sometimes I wake up and I have sleepy dust in my eyes.
En 's morgens moet ik mijn ogen eens uitwrijven.
And the sun shines coming through the window.
En dan schijnt de zon door het raam.
And I'm grouchy.
Dan mopper ik een beetje.
Ja. Yeah. Or a lot.
Veel.
And
dan ben ik een mopperkont.
And Julie will ask me just a normal question, you know. Can we go to the market today?
En als Julie me een heel eenvoudige, gewone vraag stelt, zullen we naar de winkel gaan vandaag?
And I'll just act like I don't really want to talk to anybody right now. Can you come back in 2 hours?
Dan reageer ik alsof ik met niemand wil praten. En dan zeg ik tegen haar, over een paar uur mag je terugkomen.
Can I be honest? I'm not a 9:15 in the morning kind of service kind of guy.
Ik wil even heel eerlijk zijn. Ik ben eigenlijk niet de persoon die heel vriendelijk is om 9:15 's morgens in een dienst.
I told my brother-in-law that I would love it if in all the body of Christ, all church services started right in about 5 minutes.
Ik zei tegen mijn zwager, ik zou het heerlijk vinden als alle diensten overal in het lichaam van Christus op deze tijd over 5 minuten zouden beginnen, 11 uur dus.
Living a holy life is not something you can do on your own.
Een heilig leven leiden kun je niet zelf bewerken.
You have to have the dynamite power of the Holy Spirit.
Je hebt de dynamietkracht van de Heilige Geest nodig.
Let me read a scripture here from Ephesians.
Laten we even in Efeze iets lezen.
Chapter 5.
Efeze 5.
Beginning in verse 15.
Okay, Efeze 5, vers 15.
So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ja.
Vers 15 dus. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Heer u geeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw Vader is, altijd, voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus.
It's unfortunate because so many times I've heard this passage growing up.
Het is eigenlijk jammer, heel vaak als ik deze tekst hoorde.
In the context of don't be drunk with wine.
Dan wordt het enige genoemd van wees niet dronken van wijn.
And then they stop.
En dan stoppen ze.
And perhaps you are familiar with the American culture and the church, and we don't usually drink alcohol.
Ja, als je bekend bent met de Amerikaanse manier van leven, dan weet je dat wij niemand van ons wijn drinkt bijna.
It kind of bothers me that we always just stop there. Don't be drunk with wine.
En dan ik maak me altijd een beetje zorgen erover wanneer ik dat tegenkom over wees niet dronken van wijn.
But so many in the church.
And, maar heel veel in de kerk.
And I think many of us here today.
En heel veel hier.
We miss the second part too.
Missen het tweede deel ook.
It says be filled with the Holy Spirit.
En daar staat wees gevuld met de Heilige Geest.
And this isn't just about raising our hands and dancing around. It's about a real power in our lives.
En het gaat er niet alleen om dat we onze hand in de hoogte steken, maar het gaat om reële kracht in ons leven.
To be true reflections of Christ.
Om werkelijke reflectie van Jezus Christus te zijn.